Met dank aan iedereen die al zit. We wachten nog even op een paar. Ik ga het woord niet uitspreken.
En nee? Alarm.
Mijn dank. Aaltje, hartelijk dank voor het bellen. Goed gedaan. Misschien mag ik nog even terugkomen op vanmorgen. Afgelopen week zag ik de kop van een artikel. Ik heb het niet gelezen, maar de kop was deze ongeveer. Dat theologen hier in Nederland vinden dat we in de protestantse kerken te weinig het avondmaal vieren. Er moet dus meer het avondmaal gevierd worden. Autoalarm hier buiten. En hij is uit. Nee, hij is er weer. En toen dacht ik van bijzonder. En toen hoorde ik van Wilma en Erwin. Ik denk, ja, super dat wij hier in een gemeente bij elkaar mogen zitten. In een vergadering waarin we elke zondag opnieuw bij de Heer mogen zijn. Samen brood mogen breken. Drinken van de wijn en het avondmaal mogen vieren. Datgene doen wat hij van ons vraagt. En nu mogen we bij elkaar zijn om samen ook te luisteren naar wat onze Heer tot ons te zeggen heeft. Zullen we daarvoor eerst samen bidden? Hemelse Vader, we willen u prijzen. U groot maken, u onze Vader. U bent dat geworden door uw Zoon, de Heer Jezus. Hij stierf, hij leed en hij is opgestaan. En hij is bij ons, ook nu. En we zijn huisgenoten van elkaar. En we mogen weten dat we bij u horen. Ook dit moment. We danken u voor uw woord waarin we mogen lezen, mogen zien wie u bent. En waarvan we soms helemaal niets begrijpen, maar beetje bij beetje toch mogen gaan zien wie u voor ons wilt zijn door het lezen van uw woord. We danken u dat we hier nu bij elkaar zijn om dat woord te openen. Wilt u werken door uw geest? Wilt u Rudy woorden geven van u en ons een geopend hart? Zodat wij meer mogen gaan zien van hoe groot u bent en wilt zijn ook door het begrijpen en lezen van uw woorden. Wilt u ons zo helpen deze tijd dat we hier bij elkaar zijn? Wilt u Rudy helpen en ons een moment geven tot eer van u? Dat vragen we van u uit genade. Amen. Na het spreken van Rudy stel ik voor dat we nog een lied met elkaar zingen. En is er wellicht een broeder die met ons wil eindigen met gebed. Rudy.
Goedemorgen, ik stel voor dat we beginnen met een paar versen te lezen uit het boek Exodus, uit Exodus 15. Exodus 15, vers 19. Dat is dan het laatste stuk van de doortocht door de Schelfzee. Toen Farao's paarden met zijn wagens en ruiters in de zee gekomen waren, deed de Heere de wateren van de zee over hen terugvloeien, maar de Israëlieten gingen op het droge midden door de zee. Toen nam Mirjam, de profetes, de zus van Aaron, de tamboerijn in haar hand, en alle vrouwen gingen achter haar aan met tamboerijnen en in rijdansen. En Mirjam zong hun ten antwoord, zingt de Heere, want hij is hoog verheven. Het paard en zijn ruiter stortte hij in zee. Toen liet Mozes de Israëlieten opbreken van de Schelfzee, en zij gingen naar de woestijn Sur. 3 dagreizen trokken zij door de woestijn zonder water te vinden. En zij kwamen in Mara, maar ze konden het water van Mara niet drinken, omdat het bitter was. Daarom noemde men die plaats Mara. Toen morde het volk tegen Mozes en zei, wat moeten wij drinken? En hij riep luid tot de Heere, en de Heere wees hem een stuk hout. Hij wierp hem het in het water, en toen werd het water zoet. Daar gaf hij hun inzettingen en verordeningen en daar stelde hij hen op de proef, terwijl hij zei, indien gij aandachtig luistert naar de stem van de Heere uw God en doet wat recht is in zijn ogen en uw oor neigt tot zijn geboden en al zijn inzettingen onderhoudt, zal ik u geen enkele van de kwalen opleggen die ik de Egyptenaren opgelegd heb. Want ik, de Heere, ben uw heelmeester. En daarna kwamen zij in Elim, daar waren 12 waterbronnen en 70 palmbomen en ze legerden zich daar aan het water. Nou, het overzicht van deze serie studies kunt u inmiddels wel dromen. Het thema is geroepen tot de strijd en dat doen we aan de hand van het boek Exodus. En we zijn inmiddels aangeland bij de vierde episode die de titel draagt De strijd tegen de Satan. Het volk Israël is verlost uit Egypte en we staan op het punt om de barre tocht door de woestijn aan te vangen. En daar gebeurt natuurlijk van alles en daarin leest u ook hoe de tegenstander van God als het ware probeert om grip te krijgen op het volk van God, om hen tegen God op te zetten. Nou, daar gaan we het over hebben deze ochtend. Als inleiding, en volgens mij heb ik deze vorige keer ook laten zien, deze dia, is wat hebben deze hoofdstukken ons nu te betekenen? We gaan het hebben deze ochtend over de hoofdstukken 15 tot en met 17. En daarin vindt u de doortocht door de Rode Zee, dat loflied waarmee ze eindigen. En dan gebeuren er een aantal dingen. De Israëlieten komen in Mara, daar is het water bitter. Vervolgens krijgen ze honger, dan zendt God kwakkels en manna. Vervolgens komen ze bij Massa en Meriba, hebben ze weer dorst. En tot overmaat van ramp verschijnt dan ook nog Amalek op de proppen die het volk probeert in mootjes te hakken. Nou, deze geschiedenissen, die hebben een betekenis. Israël in de woestijn heeft net als Israël in Egypte en net als Israël in het beloofde land een betekenis ook voor u en voor mij. Israël, dat is het volk van God onder het oude verbond. Wij zijn het volk van God dat de Heer Jezus als het ware gekocht heeft met zijn bloed, waar we vanochtend bij de viering van het avondmaal dat ook hebben herdacht, dat de Heer Jezus ons met het bloed van het nieuwe verbond tot zijn eigen volk heeft gemaakt. En die gebeurtenissen van Israël in Egypte en die verlossing, die hebben ook betekenis voor ons. Daar kunnen we wat uit leren. Vorige keer hebben we gezien hoe Israël in Egypte eigenlijk een beeld is van ons leven vroeger onder de zonde. Maar God heeft ons daaruit vrijgemaakt, ons verlost, ons vrijgekocht en ons in de vrijheid gesteld. Vervolgens kwam Israël niet in het beloofde land, dat is de toekomst voor Israël, maar ze kwamen eerst in de woestijn. En ook de woestijn heeft ons iets te zeggen. In 1 Korinthe 10 vers 11, dat is nadat Paulus een aantal lessen uit de geschiedenis van Israël in de woestijn heeft genoemd, dan zegt Paulus, al deze dingen zijn hun, Israël, overkomen tot voorbeeld voor ons, gelovigen van vandaag de dag. En zo willen we ook deze ochtend naar deze geschiedenissen gaan kijken. We willen proberen een aantal parallellen, een aantal lessen te trekken uit die geschiedenis van Israël. En dan kom ik allereerst terug op dat waar ik vorige keer mee afsloot. Dat is dat wat er gebeurt als Israël door de Schelfzee gaat. Als Israël verlost wordt. U weet het nog wel wat er moest gebeuren. Er moest een paaslam in huis genomen worden, dat paaslam moest geslacht worden, dat moesten ze staande in alle haast eten. En op een bevel van God ging Israël onderweg op de vlucht voor Egypte, op weg naar een nieuw land. En ze sjokten als het ware nog steeds op Egyptisch grondgebied. Ze waren nog steeds slaven van de farao van Egypte, zij het dat ze gescholen hadden achter het bloed van het paaslam. Dus dat de verderfengel die God gestuurd had hen niet zou treffen. Maar ze bevonden zich nog steeds op het terrein van de farao. Ze waren, als het ware, nog niet in de vrijheid gesteld. Die vrijheid die kwam pas toen ze door de Schelfzee getrokken waren, door de Rietzee. Toen ze naar die andere kant van het water waren en de legers van de farao als het ware daarin geoordeeld waren. Nou, die twee fasen, die ziet u hier. Zelfde plaatjes, nu andere woorden eronder. Zelfs na de paasnacht werd het leven van de Israëlieten gekenmerkt door angst. Voor de paasnacht weten we dat wel, hè? Mozes had verteld, vannacht komt de verderver, je moet het paaslam slachten, het bloed aan de deurposten smeren en dan gaat de verderver voorbij. Die kwam wel in de huizen van de Egyptenaren, maar niet in de huizen van de Israëlieten. Maar dan zou je denken, als Israël die nacht overleefd heeft en achter Mozes aangaat en ze op weg gaan naar het land dat God gegeven heeft, dat God voor hen in petto heeft, dat die angst wel voorbij is. Maar dat is niet zo. Op een gegeven moment is het zo erg dat ze aan beide kanten bergen hebben voor de zee en achter de Israëlieten komt de farao aanstormen met zijn leger. En dan is er angst en dan is er wanhoop. En pas aan de andere kant van de zee klinkt het eerste lied in de Bijbel. Exodus 15 is het eerste lied in de Bijbel. En het klinkt pas als niet alleen het paasoffer gebracht is, maar als God ook afgerekend heeft met de macht van de farao. Nu gaan we naar het Nieuwe Testament. En dan vindt u dezezelfde twee begrippen als het ware terug. Heb ik nu andere woorden bijgezet. Bij dat bloed op de deurposten heb ik geschreven vergeving van zonde. En bij de doorgang door de Rode Zee heb ik geschreven vrijmaking van de zonde. Je kunt verschillende mensen hebben. Mensen die nog nooit hebben gescholen achter het bloed van het lam, dat zijn mensen die geen christen zijn. Die hebben geen relatie met de Heer Jezus Christus. Die zijn zogezegd nog Egyptenaar. Maar zodra je gescholen hebt achter het bloed van het lam, dan hoor je bij God. Dan zijn je zonden vergeven en dan mag je weten, de verderfengel zal je niet raken. Je komt straks in de hemel. Je bent rein voor God, je bent gerechtvaardigd voor God. Je hebt een nieuw leven voor God. Maar dat wil niet zeggen dat je dat allemaal in de praktijk merkt. Er zijn heel veel christenen die als het ware wel gescholen hebben achter het bloed van het lam, maar eigenlijk nog niet zijn vrijgemaakt van de macht van de farao. Dat zijn christenen die wel dat de paasnacht kennen, het bloed van het paaslam kennen, maar die niet weten wat het is om door die Rode Zee te gaan, door die Schelfzee te gaan, om in de vrijheid gezet te worden door God. En als u daar bijbelgedeelten bij wilt hebben, dan zijn dit natuurlijk de bijbelgedeelten. Die vergeving van zonden, die staat beschreven in het eerste deel van de Romeinenbrief, Romeinen 3 tot 5. Daar wordt beschreven hoe God buiten de wet om zijn gerechtigheid openbaart door onze zonden als het ware te oordelen in de Heer Jezus Christus en ons kan rechtvaardigen op grond van geloof in hem. Maar na Romeinen 5 gaat het verder. Want dat is eigenlijk de waarheid van de paasnacht. Maar het is nog niet de waarheid van de vrijmaking. Dat betekent dat je als christen kun je wel vergeven zijn van je zonde, maar nog een buitengewoon belabberd leven leiden. Een leven waarin je keer op keer als het ware te doen hebt met de macht van de farao. De macht van de boze die probeert grip te krijgen in je leven. Of in de woorden van Romeinen 6 tot en met 8, de macht van de zonde. En dat is de waarheid van de vrijmaking. En er zijn heel veel christenen die wel van de vergeving weten, maar eigenlijk maar heel weinig weten van de vrijmaking. Nou, wat is het verschil tussen Israël voor de Schelfzee en Israël na de Schelfzee? Het is het verschil tussen een volk dat vergeven is, maar wat in angst leeft, en een volk dat vergeven is en in vrijheid staat en de lofzang aan God aanheft. Als u een schemaatje wil hebben wat die twee verschillen zijn, die twee daden van God in onze levens, dan heeft u hier een klein tabelletje. In de linker kolom staat paasfeest, de paasnacht. En de rechter kolom staat Rode Zee, Schelfzee, die doortocht door het water. Dat paasfeest, dat ging om mijn zondigheid en dat God mijn zonden vergeeft. Maar die doortocht van de Rode Zee gaat niet over mijn zonden, maar die gaat over die macht van de zonde in mijn leven. En die gaat erover dat God mij daarvan vrijmaakt. Mij in de vrijheid wil stellen. De Paasnacht was als het ware een strijd tussen de Israëliet en God, die de verderfengel langs stuurde. Maar bij de Rode Zee, daar ging het om de Israëliet versus de farao. Daar gaat het om de strijd tegen de zonde en degene die de zonde als het ware als instrument gebruikt, de boze. Ons tegenover de macht van de vijand. En weet u, de crux bij beide is de Heer Jezus Christus. U weet het natuurlijk wel, Romeinen 3 en 4 en 5. De Heer Jezus is gesteld tot een genadetroon. Doordat de Heer Jezus voor onze zonden gestorven is, hebben wij vrede met God. Zijn onze zonden vergeven. Het oordeel is afgewend. De toren van God is gestild. Maar ook door de Heer Jezus Christus zijn wij verlost van de macht van de boze. De macht van de zonde. De vijand wordt verslagen doordat God het water van de zee als het ware over hem uitgiet. De macht van de vijand is gebroken. Om met twee teksten nog nader toe te lichten. Allereerst dat aspect van die vergeving van de zonde. Wij dan, Romeinen 5, ik citeerde het net al half. Wij dan, jubelt Paulus, gerechtvaardigd op grond van geloof, doordat wij geloof hebben in het paaslam, hebben vrede met God. Dat is eigenlijk nog een stap verder dan dat de verderfengel niet bij ons aanklopt. Vrede met God wil zeggen dat de relatie tussen ons en God goed is. Dat God, als God naar ons kijkt, dat hij ons als rechtvaardigen ziet. Niet als zondaars, niet als mensen die misschien wel gezondigd hebben, maar bij gebrek aan bewijs zijn vrijgesproken. Maar als mensen van wie God zegt, als ik hun zou wegen, dan zie ik enkel gerechtigheid. Dat zijn wij, als we schuilen achter het bloed van de Heer Jezus Christus. En wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dit kennen we over het algemeen heel erg goed. Maar die vrijmaking, daar hebben we wat meer moeite mee. Want die vrijmaking, die botst soms zo met de praktijk van ons geloofsleven. Als u bijbelvast bent, dan weet u het wel. Ben je nog in Romeinen 7 of ken je Romeinen 8 wel, die codewoorden die wel eens gebruikt worden. Als u Romeinen 7 leest, dan vindt u iemand die heel erg worstelt met zijn zondigheid. Die wel probeert God te dienen, maar het lukt niet. Dat is de Israëliet die verlost is, die vergeven is achter door het bloed van het paaslam, die onderweg is, maar nog niet weet dat God de macht van de farao in zijn leven gebroken heeft. Maar dan komt Romeinen 8. En Romeinen 8 begint ermee door te zeggen dat er geen veroordeling is. En dan staat erachter: de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. Wat betekent die vrijmaking? Die vrijmaking betekent dat God ons van het terrein van de farao heeft afgehaald, om op een terrein te brengen waar hij regeert. Een terrein waar we hem mogen dienen, waar we ons leven in zijn dienst mogen stellen, en waar de boze helemaal geen enkele vat meer op ons heeft. Een terrein waar de geest van God in onze levens mag werken, en waar de angst van Israël, als ze nog voor de zee staan, vervangen is door de blijdschap en de lofzang van Mozes en Mirjam en de anderen als ze verlost zijn. En dat is het mooie als u Exodus 15 op die manier zou gaan lezen. Die lofzang als Israël door de Rode Zee is. De lofzang van Romeinen 8, Romeinen 7, dat noemt 20 of 30 of 40 keer, ik heb ze niet geteld, het woord ik. En de geest van God komt niet voor. In Romeinen 8 staat het woord ik amper. En er staat heel veel geschreven over de geest van God. De heilige geest die God gegeven heeft, God uitgestort heeft in onze harten. Nou, dat is de sfeer van Exodus 15. Een volk dat verlost is, Israël. En daarin mogen we onszelf herkennen. Wat in de vrijheid gesteld is en God mag gaan dienen. En dan wil ik op één detail wijzen, dat is wel aardig. Dat is dat zowel Mozes als later ook Mirjam in vers 21, daar zingen ze over God die hoog verheven is en het paard en zijn ruiter in de zee storten. Er is een rabbijnse traditie die zegt van kijk, er staat niet wat er gebeurd is, dat God de zee over de ruiters van Egypte heeft gestort. Dat is het verhaal. Maar hierachter, dat hebben we al vaker gezien, hebben we ook vorige keer gezien in die paasnacht, God heeft een strijd tegen de goden van Egypte, tegen de geestelijke machten die achter Egypte schuilgaan. En al die plagen hebben we gezien, die troffen steeds andere goden van Egypte. God is de oppergod, de Heere der Heren, en die is machtiger dan al die goden van Egypte. En hier zeggen de rabbijnen dan, van kijk wat hier gebeurt. Hier is het achter die strijd op aarde tussen dat leger van de Egyptenaren en het leger van de Israëlieten, heb je een strijd in de hemelse gewesten. Een strijd tussen de Heere God, als de God der goden, en tussen de vorst van de duisternis, de draak, Rahab wordt hij in de profetie van Jesaja genoemd, de engelvorst van Egypte. En God die bindt de engelvorst de wacht aan en hij stort hem, gesymboliseerd als die ruiter op dat paard, als het ware vanuit de hemel neer in de zee. Er staat enkelvoud, er staat niet de ruiters van Egypte, maar de ruiter, het paard en zijn ruiter, die geestelijke macht achter Egypte is definitief gebroken. Er komt een einde aan de heerschappij van de Satan over het volk Israël. Een einde van de macht van de farao van Egypte. En dan denkt u, nou is het gebeurd, nou zijn we er. Nou is alles gebeurd, we zijn vergeven, Israël is vergeven, ze zijn verlost, wij zijn verlost, we zijn er. We kunnen zo de hemel in. Ik kwam een uitspraak tegen van iemand die vond ik wel buitengewoon aardig, heb ik hier opgeschreven. Om Israël uit Egypte te krijgen duurde 1 nacht. Maar om Egypte uit Israël te krijgen duurde 40 jaar. Je moet even over nadenken wat ermee bedoeld wordt. Om Israël uit Egypte te krijgen duurde 1 nacht, het was natuurlijk de paasnacht, dat God de macht van de farao brak. Maar om Egypte, de geest van Egypte, uit het hart van de Israëlieten te krijgen, dat duurde 40 jaar. Want toen Israël de woestijn in ging, toen bleken daar toch allerlei problemen en gedachten en dingen uit Egypte als het ware in hun hart meegedragen te worden. En die gaan voor allemaal problemen zorgen en allemaal troubles, allemaal dingen waar de Bijbel vol over staat. Nou goed, voordat we daar verder op gaan, want zometeen zullen we een aantal tegenkomen. Heel kort, misschien voor diegenen die het wel eens afgevraagd hebben, van wat is nou het verschil tussen het boek Exodus en het boek Numeri? Het boek Numeri gaat namelijk over de woestijnreis. En een aantal van de dingen die je hier in de volgende hoofdstukken vindt, die vinden we ook in het boek Exodus. Is dat niet een beetje dubbel? Klopt dat wel? Nou, er zit een groot verschil tussen. In het boek Exodus vindt u een heel klein stukje van de woestijnreis. Maar die woestijnreis, die eindigt bij de berg Sinaï. En dan stopt het boek Exodus. Dan krijgen we eerst het boek Leviticus met alle regels en wetten. En vervolgens gaat Numeri verder, waar Exodus stopt, de reis vanaf de berg Sinaï naar het beloofde land. En er zit een groot verschil tussen die twee. Want in Exodus staat het volk nog niet onder de wet van God. Het is nog een volk in vrijheid. Maar vanaf de Sinaï dan gaat God heel formeel een verbondsrelatie met zijn volk aan. En dan komen er wederzijdse voorwaarden. Dan gaat God ook tegen zijn volk zeggen van vanaf nu verwacht ik de volgende zaken van je. En dat doet God als het ware omdat Israël ook keer op keer in Exodus 19 roept alles wat God doet, dat zullen wij doen. En dan zegt God, dan zal ik jullie inderdaad ook mijn regels bekendmaken. En keer op keer gaat het mis. Weet je wat het verschil is? Als u in Exodus dat gemopper en al die dingen tegenkomt, dan vindt u eigenlijk dat de Heere God heel barmhartig en heel genadig ermee omgaat. In Numeri gebeuren dat soort dingen. En dan vindt u steeds dat God met zijn straf en met zijn oordeel komt. Dat God als het ware zegt, nu mopperen jullie, maar we hebben een verbondsrelatie. En jullie gemopper is rebellie tegen mijn gezag. Dus daar zit een consequentie aan. Maar dat is het boek Numeri. We zijn nu nog in het boek Exodus. En eigenlijk is het heel bijzonder dat steeds weer, als er dan problemen zijn en de Israëlieten beginnen te mopperen en te klagen, dat God eigenlijk antwoordt met zegen. Nou, dat kunnen we ook toepassen op onszelf. Die woestijnreis, dat is ook ons geloofsleven. Wij bevinden ons als het ware met ons geloofsleven in de woestijn. En wat is die woestijn dan? Die woestijn is deze wereld. Maar dan als het ware als we vrijgemaakt zijn van de macht van de Satan. En we bevinden ons op het terrein waar de Heer Jezus onze koning is. Dan kijken we met andere ogen naar de wereld om ons heen. En dan zien we in de wereld om ons heen. Dan zien we daar eigenlijk zoveel dingen die tegen de eer en de glorie van God ingaan. Eigenlijk is het een woestijn waar ons hart geen bevrediging meer vindt. Maar waar we doorheen gaan als het ware als de gezanten van de Heer Jezus Christus. Die woestijn heeft ons niets te bieden. Onze zegen komt uit de hemel. Die komt niet van de aarde. Nou, Israël gaat de woestijn door. En even tussendoor, dat is een hele bijzondere gebeurtenis. Er staan namelijk een paar versen in dat God zijn volk op een hele bijzondere manier in de woestijn beschermde. Allereerst, hebben we vorige keer al bij stilgestaan, was het die wolkkolom. Nou, die wolkkolom die was niet alleen het zichtbare teken van de aanwezigheid van God, maar het was ook een hulp voor de Israëlieten. Ik weet niet of je wel eens in de woestijn geweest bent, maar het is redelijk warm. En tegenwoordig heb je natuurlijk airconditioning in hotels. Dus als je zo'n woestijntocht maakt. Ik zag dat er ook een jongerenreis misschien eind van het jaar is. Aan het eind van de dag dan kom je in zo'n mooi hotel terug. En dan zet je die airconditioning een beetje aan. En het geeft verkoeling. Maar die bestond vroeger nog niet. Wat God deed was zijn eigen airconditioning regelen. Die wolkkolom die vormde een bedekkende wolk boven het volk Israël. Zodat de zon hen als het ware niet zou steken. En ook wat er in Richteren staat, dat citeert Deborah. Als Israël door de woestijn gaat, dan zult u zeggen, hoe kunnen ze in die woestijn blijven leven? God gaf ook extra regen. Ook daarin heeft God zijn volk gezegend. Dat hij ze meer gezegend heeft en meer regen heeft gegeven dan het normaliter deed. En dat derde, dat vindt u in Deuteronomium 2 keer, dat ook hun kleren en hun schoenen niet sleten. Dat is een beetje slecht nieuws als het vandaag de dag zou zijn vanwege de economische crisis. Want we moeten juist meer besteden. Maar 40 jaar geen schoenen kopen en 40 jaar geen kleren kopen. Nou, in de woestijn maakt het niet uit, want daar had je ook weinig nering. Dus je moest wel. Maar de Heere God, die zorgde voor zijn volk. Die zorgde voor zijn volk ook in hele praktische zaken. En ik denk dat dat ook wel een les is. Een eerste les van die woestijnreis voor ons. Dat God voor ons zorgt. En God, als het ware, ons voorziet in dat wat we nodig hebben. Maar ik had de inleiding zojuist al, dat Israël zich niet altijd heel goed heeft gedragen. En in 1 Korinthe 10, dat gedeelte wat die woestijnreis als het ware samenvat, daar worden een aantal zonden genoemd van Israël. Ze staan hier, afgodendienst, hoererij, het verzoeken van God, keer op keer God op de proef stellen, maar ook gemopper. Ontevredenheid, dat wordt Israël ook aangerekend. En dat hebben we zojuist ook gezien, en gaan we zo meteen ook zien, meteen al, ze hoeven nog maar een paar dagen in de woestijn te banjeren, en het begint al dat er gemopper ontstaat. Mozes, we hebben dorst. Mozes, waar is het water? Mozes, regel nou even water. Mozes, waarom heb je ons hier naartoe gebracht? Er is geen water. Nou, u ziet het voor u, hoe dat gaat in dat in die woestijn. En het is een zonde ook die God zijn volk aanrekent. Nou, en ook deze gebeurtenis, dat heb ik al aangekondigd, die herkennen wij natuurlijk wel uit ons christenleven. Dus we hebben een aantal gebeurtenissen in deze hoofdstukken. En hier wil ik een paar lijnen uithalen voor vandaag de dag. De eerste woestijnervaring is dat het wel eens droog is. En dat is een les die je moet leren als je vandaag de dag christen bent. Is dat je de wereld op een andere manier gaat bezien. In deze wereld is het niet te vinden wat je hart ten diepste bevredigt. Als je in Egypte bent, dan zie je al die piramides, al die rijkdommen, al die schatten. Dan ben je diep onder de indruk. Dan denk je, deze wereld heeft het fantastisch gemaakt. Je hoeft maar naar een mooi ziekenhuis te gaan of een mooie kerk die mooi gebouwd is of een mooi voetbalstadion. En je kan helemaal lyrisch zijn over hoe fantastisch wij als mensen het op deze aarde voor elkaar hebben. Maar als je met je hart ernaar kijkt, dan is dat allemaal leeg. Daar word je dorstig van. Deze wereld kan ons niet bieden dat wat we nodig hebben voor ons hart. De wereld is dor en droog. Dat zullen we in ons geloofsleven ervaren als we de weg met de Heer gaan. Wat doet Mozes dan? Mozes die krijgt de opdracht om een stuk hout te pakken en dat in een bron te gooien die bitter is. Ze kwamen bij een bron, Mara. Mara betekent bitterheid. Maar die bron die blijkt ook nog ondrinkbaar te zijn. Dus eindelijk vind je water en dat water van die bron was niet te drinken. Mozes krijgt de opdracht om een stuk hout te pakken wat God hem aangewezen heeft en dat erin te gooien. Dat hout vindt u in het Nieuwe Testament terug. In 1 Petrus 2 staat heel merkwaardig dat de Heer Jezus onze zonden gedragen heeft op het hout. Niet op het kruis of op Golgotha, maar op het hout. Zou ik het zo mogen toepassen? Dat de Heere God als het ware zegt, als wij vandaag op deze wereld lopen, de wereld heeft van allerlei problemen en dingen die ons eigenlijk niet kunnen bevredigen, maar dat God zegt, neem de Heer Jezus mee daarin. Betrek de Heer Jezus Christus in je dagelijkse leven. En dan wordt het bittere, wordt zoet. God neemt de bitterheid niet weg. God zegt niet van, nou weet je jongens, ik geef jullie een nieuwe bron, dit was een foutje, ik geef een mooie bron en die is helemaal goed. God zegt ook niet tegen zijn volk, het was een foutje om deze route te doen, ik zal een tovertruc uithalen en in één klap zijn jullie in het beloofde land. Nee, God laat zijn volk in de woestijn, God laat zijn volk bij die bittere bron en hij zegt, gooi dat hout er maar in. Breng de Heere Jezus er maar in en kijk maar eens wat er gebeurt. En als we op die manier in deze wereld leven, dan wordt de wereld anders. Want dan gaan we als het ware met de ogen van de Heer Jezus naar de dingen om ons heen kijken. En dan gebeurt er wat moois, dat hebben we gelezen net. Want dan gaat de Heere God, die krijgt een nieuwe naam. Die geeft zichzelf een nieuwe naam. Dan zegt de Heere God, ik, de Heere, ben uw Heelmeester. Dat is een van de mooie namen van God, Yahweh Rofeka in het Hebreeuws. Vindt er verschillende in de Bijbel. Zometeen zullen we er nog eentje tegenkomen. Maar het zijn namen die iets aangeven van wie God voor ons wil zijn. Ik, de Heere, ben uw Heelmeester. En dat is een woestijnervaring. Ook dat is iets wat we niet in Egypte kunnen leren, maar alleen in de woestijn. Wat God voor ons kan betekenen in het leven van alle dag. Als de omstandigheden tegen ons zijn, als we honger hebben, als we dorst hebben, dat God dan naast ons staat. Dat God ons een oplossing wil geven. Dat God ons als het ware wil laten bouwen op zijn kracht. Nou, dan denkt u van, dat is mooi. Heeft Israël dan mooi geleerd? En nu gaat het goed, helaas. Want het volgende vers, Exodus 16, is het volgende probleem. De Israëlieten krijgen honger. Is het water, in het water voorzien, dan begint vervolgens de voedselvoorraad een probleem te vormen. En dan staat er in vers 3 van hoofdstuk 16, dat de Israëlieten nog gaan mopperen. En dan zeggen ze, och, dat wij door de hand des Heeren in het land Egypte gestorven waren. En dan moet je wel ver heen zijn om dat te zeggen. Eigenlijk zeggen ze van, ach, was die engel maar bij ons ook langs geweest. Hadden we dat bloed maar nooit op die huizen gesmeerd, dan was de engel binnengekomen. Waren we ook niet in deze ellende terechtgekomen. Want daar in Egypte had je vleespotten. Daar hadden we eten. En hadden we volle brood. En dan krijgt Mozes ook nog een portie ervan langs. Want gij hebt ons in deze woestijn geleid om deze hele gemeente van honger te doen omkomen. God had gezegd, ga de woestijn in om feest te vieren. Ga de woestijn in, 3 dagen reizen ver om mij te ontmoeten. Hoe de Israëlieten dat morrend tegen Mozes zeggen, je hebt ons in de woestijn geleid om te komen. Alsof God het daarom te doen is. En het aardige is dat God ook dan niet antwoordt met oordeel, zoals in het boek Numeri, maar met zegen. De kippetjes komen uit de hemel. Kwakkels. Kwakkels, dat zijn vogels die overtrekken in grote hoeveelheden. In sommige perioden, die worden met de wind meegedreven. En God die stuurde zo'n zwerm van die beesten. En die kwamen allemaal keurig netjes neer in het kamp. In tegenstelling tot het manna waren die kwakkels maar enkele keren aanwezig in het kamp. God voedde zijn volk met manna. Gaan we zo meteen zien. Die kwakkels vindt u één keer hier, één keer in Numeri. Misschien dat het nog een paar keer was, maar het was niet de dagelijkse kost. Die kwakkels, dat was echt een soort luxe die God als het ware zijn volk gaf. Het was een soort kers op de taart. Zometeen komt dat manna, maar jongens, ik heb het beste met jullie voor. Hier, kijk eens, hier komen de vogels aan en gaan ze maar lekker oppeuzelen. Ik weet niet of ze zo klaargemaakt zijn, een soort foto. Het ziet er wel smakelijk uit. Volgens het plaatje van Google waren dit kwartels, maar het zou kip kunnen zijn, ik weet het niet. Maar goed, de kwartels. Of kwakkels, zoals een oude vertaling heette. Maar wat God ook stuurt, is manna. Manna is het voedsel dat Israël 40 jaar lang in de woestijn heeft gegeten. Als in het boek Jozua het volk Israël het beloofde land binnengaat, dan staat er op die dag hield het manna op. En vanaf die dag aten ze het overjarige koren van het land. Maar al die jaren dat Israël door de woestijn ging, verzorgde God manna. Er zijn allemaal ideeën over wat het dan geweest zou zijn. Schilfertjes van een bepaalde boom of weet ik veel wat. Nou, als u het Bijbelverhaal leest en ziet hoe wonderlijk het hele manna aan Israël gegeven werd. En ook dat het op 6 dagen er wel was, maar de 7e dag, de Sabbat, er niet was. Dat het normaal niet bewaard kon worden, maar op de vrijdag kon je een dubbele portie verzamelen. En dat bedierf dan niet op zaterdag. Dan moeten we toch vaststellen dat dit iets heel bijzonders was. Dat manna dat God aan zijn volk gaf. Als we naar de psalmen gaan, dan wordt het op 2 merkwaardige manieren betiteld. Psalm 105, daar wordt het genoemd brood uit de hemel. Het kwam uit de hemel. De Israëlieten vonden het op de aarde, onder de dauw, maar het kwam uit de hemel. En het tweede, in Psalm 78, daar wordt het brood van de engelen genoemd. 2 hele bijzondere aanduidingen voor het manna dat God aan zijn volk gaf. En deze teksten, die worden geciteerd in het Nieuwe Testament, in Johannes 6. In Johannes 6, daar zegt de Heer Jezus, vroeger hebben de vader het manna gegeten in de woestijn, maar ik ben het brood uit de hemel dat mijn vader aan jullie geeft. Het brood van God, nog een citaat uit hetzelfde hoofdstuk, is hij die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld leven geeft. Wat betekent dat? Dat als we Exodus 16 voor op onszelf willen toepassen, mogen we in dat manna een beeld van de Heer Jezus zien. En wat is dat beeld dan? Dat manna, dat vindt u ook later bij de offers terug, dat is eigenlijk een beeld van de mensheid van de Heer Jezus Christus. Hoe de Heer Jezus ook als mens geleefd heeft, heeft laten zien hoe het is om in afhankelijkheid van God te leven in deze wereld, in deze woestijn. En dat wij ons met hem mogen vereenzelvigen. En als u nou Johannes 6 er helemaal op na gaat pluizen, dat de Heer Jezus zegt, ik ben het brood van het leven. Dat ben ik, ik ben dat manna. Dan zijn er eigenlijk 2 betekenissen die daaraan gegeven worden. De eerste is dat, zegt Johannes 6, dat we van de Heer Jezus als het brood van het leven mogen eten om aan hem deel te krijgen. Dat doe je 1 keer, dat doe je op het moment dat je tot geloof komt. Dat blijkt ook uit de precieze formulering in Johannes 6, daar gaan we nu maar even niet op in. Maar dat je op het moment dat je tot geloof komt, dan neem je deel aan het brood van de Heer Jezus Christus. We eten van Christus om het aan het eeuwige leven deel te krijgen. De Heer Jezus zegt, als iemand van dit brood eet, zal hij leven tot in eeuwigheid. En dat brood, dat is mijn vlees, dat ik zal geven voor het leven van de wereld. Dus dat we ons één maken met de Heer Jezus Christus, dat maakt ons als het ware dat wij die richting op de hemel hebben. Maar er staat nog een 2e betekenis bij. Er staat een paar versen verder in Johannes 6. Dat is dat we ook mogen eten van de Heer Jezus Christus als het ware als een dagelijkse activiteit. Dat eenmalige eten van dat brood, dat is dat paasfeest. Dan hebt u die ongezuurde koeken. Maar elke dag in de woestijn mochten de Israëlieten dat manna nemen. En de Heer Jezus zegt ook, je mag dagelijks van mij eten, je met mij voeden, je met mij bezighouden, want dat geeft je voedsel voor de reis. Je mag leven door mij. Niet eenmalig, zoals in de paasnacht, maar elke dag je voeden met de Heer Jezus Christus. Want dat geeft betekenis in het leven, dat geeft kracht in het leven. Dat is de manier om in deze woestijn het hoofd boven water te houden. Het gaat verder. Exodus 16 gaat over, dan komen we in Exodus 17. En weer hebben de Israëlieten dorst. Als je het verhaal zo leest, dan lijkt het erop dat ze alleen maar klagend door die woestijn zijn getrokken. Er zijn ook wel mooie dingen gebeurd, maar dat is toch wel een beeld wat ook in het Nieuwe Testament op wordt teruggegrepen van jongens, let nou op als God iets geeft, dat je dat met dankbaarheid van hem aanneemt. De Israëlieten komen bij Massa en Meriba. En daar beginnen ze weer de Heere God te verzoeken. En dat vind je ook in die woorden. Dat woord Massa betekent verzoeken. En Meriba betekent twist. Ze twisten met God van wat doen we hier. En Mozes die is de wanhoop nabij. In Exodus 17 vers 4. Die klaagt zelfs bij de Heere God. En dan zegt hij van wat moet ik met dit volk doen? Nog een ogenblik en ze gaan me stenigen. Dus zelfs Mozes, die zit met zijn handen in zijn haar. Die denkt, waar ben ik aan begonnen? Zat ik maar weer bij die schapen? Want die waren ook wel eens eigenwijs, maar daar overleefde ik het nog mee. Maar de Heere God, die zegt dan tegen Mozes, Mozes, ook hier heb ik een oplossing voor je. En dan wijst de Heere God een rots aan Mozes. Dan zegt de Heere God, daar ga ik op staan. En Mozes moet met zijn staf voor die rots gaan staan en op die rots gaan slaan. En dan gaat die rots water geven. Nou, laten we beginnen met die staf van Mozes. Die staf van Mozes, die vindt u een aantal keren in verband met water. Die eerste plaag, als het water van de Nijl in bloed verandert, die wordt begonnen doordat Mozes zijn staf over dat water heft. Bij de Schelfzee is het de staf van Mozes die doortocht maakt door het water. En nu is het opnieuw de staf van Mozes die op die rots slaat en vervolgens komt er water uit de rots. Nou, wat betekent dat? Nou, ook dat is niet zo heel erg moeilijk als u gewoon het Nieuwe Testament erbij pakt. Want er staat in 1 Korinthe 10 vers 4 dat die rots waarop geslagen wordt, dat Christus is. En volgens een rabbijnse traditie, u vindt dat verhaal namelijk van het slaan op de rots twee keer, één keer in Numeri en één keer in Exodus, één keer aan het begin van de woestijnreis en één keer aan het eind van de woestijnreis, hebben de rabbijnen ervan gemaakt van kijk, blijkbaar heeft God die rots met zijn volk mee laten gaan. Of dat echt fysiek zo was, waarschijnlijk niet. Maar qua betekenis past Paulus het wel zo toe. Die zegt van kijk, het is net alsof God het volk Israël door een rots liet vergezellen. En die rots is geen fysieke rots, geen echte rots, maar het is de Heere Jezus Christus. De Heere Jezus Christus die was bij zijn volk. De Heere Jezus is degene die ons in deze woestijn nabij is en ons levend water wil geven. En wat is dat water dan? Dat is ook niet moeilijk. Dat staat ook gewoon in de Bijbel. In Johannes 7. Stromen van levend water, zegt de Heer Jezus op die laatste dag van het Loofhuttenfeest. En dit zei hij van de Geest. Dat water is een beeld van de Heilige Geest. We hadden net het manna, Johannes 6, Exodus 16. En nu in Exodus 17 hebben we Johannes 7, hebben we de Heilige Geest. Wat zijn de hulpbronnen van ons als wij de woestijnreis gaan? Verlost uit de macht van de boze. Op weg naar het hemelse rijk wat God voor ons in petto heeft. En hier in de tussentijd vragen we ons wel eens af, wat doen we hier op aarde? Wat is de wereld toch een woestijn? En zegt God, ik heb hulpbronnen voor je. Ik heb mijn rots Christus. Je mag je voeden met het manna, het hemelse brood. En ik heb mijn geest voor je beschikbaar. Om je daarmee te drinken. Nou, voor diegenen die hier nog belang aan stellen. U vindt dat wonder van dat water uit de rots ook aan het eind van de woestijnreis, in nummer 20. Maar dan loopt het helemaal mis. Want Mozes, die staat weer voor dat volk en het volk heeft weer dorst. En Mozes, die krijgt dan de opdracht, je moet die rots slaan. Tot die rots spreken. Maar Mozes slaat die rots. En dat is zelfs zo erg dat de Heere God tegen Mozes zegt, nou mag je niet meer het beloofde land inkomen. Als u die twee verhalen tegenover elkaar zet, dan ziet u een paar verschillen in beeld. In Exodus 17, wat we gelezen hebben, daar is het slaan van de rots waardoor het levende water gaat stromen. De rots, de Heer Jezus, hoeft er maar één keer geslagen te worden op het kruis van Golgotha om die eeuwige bron van Gods geest voor ons beschikbaar te maken. Maar waar het in Numeri 20 over gaat, is dat God zegt, je moet tegen die rots spreken, niet met jouw staf, Mozes, maar met de staf van Aaron, de staf van de hoge priester. Daar gaat het om voorbeden. Daar gaat het niet om de Heer Jezus die zijn leven voor ons geeft op het kruis, maar daar gaat het over onze biddende hoge priester in de hemel die dag en nacht pleit bij God. God die ons zijn geest geeft, Exodus 17, God die ons door zijn geest leidt, Numeri 20. En ook hierop wordt keer op keer in de latere geschiedenis van Israël op teruggezien. Ik geef water in de woestijn, in deze tekst in Jesaja, rivieren in de wildernis om mijn uitverkoren volk te drinken. Het gaat over Israël. Het gaat over de toekomst van Israël. Maar dit gaat ook over ons. Wat God zegt, als wij een reis te gaan hebben, op weg naar zijn heerlijkheid, maar nu nog op aarde, dan laat God ons niet alleen. Dan geeft hij ons zijn geest, dan geeft hij ons voldoende te drinken. En nog steeds hebben we niet alles gehad, want er staat er zo'n zinnetje in vers 8. Toen kwam Amalek. Toen kwam Amalek. En Amalek, dat was een soort nomadenvolk, wat door die woestijnen zwierf. En in Deuteronomium staat dat het een beetje een gemeen volk was, want die lagen achter een berg op de loer. En die keken wat het zwakste stukje van het volk was, en daar gingen ze aanvallen. Nou, daar vindt u onmiddellijk weer de macht van de Satan, nu niet via Farao, maar via Amalek. Die als het ware bij het volk Israël komt en kijkt naar het zwakste stukje van het volk en daar gaat bijten, daar gaat aanvallen. En dat kunt u natuurlijk meteen toepassen op ons. De zonde in ons, de macht van de boze buiten ons, die probeert het zwakste stuk in ons geloofsleven te vinden om ons aan te vallen. Weet u, dat woordje toen is zo veelzeggend. Want als u het vers daarvoor leest, daar staat dat de Israëlieten in feite bij Massa en Meriba de vraag gesteld hadden, is de Heere nou in ons midden of niet? Aha, denkt de boze. Dit is een mooi moment om aan te vallen. Er is al twijfel en nu ga ik het afmaken. Toen kwam Amalek. En ze zoeken een stukje van de scharen, de grote kolonnen uit, waar de ellende het grootst is, waar de minste weerkracht zit. Vaak de vrouwen en de kinderen in die groep. En daar vielen ze aan om buiten te maken. Weet u wat de oplossing is tegen Amalek? Wat de oplossing is tegen de verzoekingen in ons leven? Dat zijn die biddende armen van Mozes, onze Mozes op de berg. Onze Heer Jezus Christus als voorbidder. U kent het verhaal, Mozes gaat de berg op om tot de Heere te bidden. En hij heft zijn handen op en zolang zijn handen opgeheven zijn, wint Israël. Maar als zijn handen van moeheid zakken, dan wint Amalek. En dan komen Aaron en Hur en die steunen zijn handen zodat ze niet naar beneden kunnen. Is er een prachtige beeld van de voorbeden van de Heer Jezus Christus voor u en voor mij? Onze voorbeder in de, bidder in de hemel, wiens handen alleen maar opgeheven zijn. Wiens handen niet kunnen zakken. Die ons dag in, dag uit in gedachten houdt, voor ons bidt en met ons meeleeft. Ons niet alleen zijn hulpbronnen in de woestijn geeft, in het manna en het water, maar ook als het ware onze pleitbezorger is bij God. En ook deze geschiedenis, die eindigt met zo'n prachtige naam. Als Israël dan wint, in Exodus 17, vers 15, staat weer zo'n mooie naam van God, Yahweh Nissi. De Heere is mijn banier. Als wij de strijd aangaan tegen de boze, tegen de Satan, dan kunnen we dat niet in eigen kracht. Maar we hoeven het ook niet in eigen kracht. Er staat in Efeze 6, niet dat wij de Satan een kopje kleiner moeten maken, maar dat we in de boze dag moeten stand houden. Want de strijd wordt gestreden door onze Heer in de hemel. En wij mogen stand houden in zijn kracht. Zijn naam als banier hoog houden. We hebben een aantal dingen gezien wat we in de woestijn tegen kunnen komen, als een beeld van onze geloofsreis. We hebben de dorst gezien 2 keer, we hebben de honger gezien, we hebben de strijd gezien van Amalek. En nu tenslotte zou ik nog een aantal praktische tips willen meegeven, op basis van dit gedeelte. Van als wij op weg zijn naar het beloofde land, van wat kunnen we dan doen? Hoe kunnen we ons wapenen in de strijd tegen de Satan? Hoe kunnen we kracht ontvangen om God te dienen? En de eindstreep halen. Van Israël staat er dat God van de meesten, in de meesten van hen geen welbehagen had. En uitgezonderd 2 zijn ze allemaal in de woestijn gesneuveld. Maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat wij wel de eindstreep halen? En daarvoor wil ik u uitnodigen om nog mee terug te gaan naar Exodus 16, naar het manna. Want God geeft manna. En het manna is onze krachtbron. We hebben gezien, dat is een beeld van de Heer Jezus. We kunnen ons voeden met de Heer Jezus door bijvoorbeeld de Bijbel te lezen, met hem bezig te zijn. Weet u, heel veel christenen zijn tevreden met kwakkels, als ik het zo mag zeggen. En die zoeken niet het manna. Weet u wat het verschil is? Die kwakkel hoeft hier niks voor te doen. Je gaat gewoon ergens zitten, in je legerkamp, en vervolgens stuurt God die beesten en die ploppen aan je voeten neer en je hoeft ze alleen maar in de pan te gooien. Kost totaal geen inspanning. Voor dat manna moest je 's ochtends vroeg opstaan. Je moest buiten het legerkamp gaan. En daar wachten tot de dauwlaag was opgetrokken en dan vond je het. Als je te laat uit je bed kwam of je had geen zin om buiten het kamp te gaan, dan had je dus niks. Dan moest je maar hopen dat er een kwakkel in je bedje terecht kwam. En anders had je honger. Nou, dat is hoe wij als christenen soms ook wel met het geloof omgaan. We hopen dat we ergens geraakt worden door iets op de televisie of door een preek of iets wat ons tegenkomt en hebben we even eten. Dat een kwakkel op ons bordje belandt. Maar dat is heel wat anders dan elke dag het manna te zoeken. Maar te zoeken in het woord van God, met de Heer bezig te zijn om het voedsel te zoeken wat God aan ons geeft. Les 1, ons menu. 2, onze prioriteit. De Israëlieten die moesten vroeg opstaan. En wachten staat er tot de dauwlaag was opgetrokken. Nou, je zou zeggen van kom dan even wat later. Hè, dan is die dauwlaag opgetrokken en dan kan je het meteen meenemen. Nee, het lijkt wel alsof de Heere God zegt van ga de woestijn in. En dan moet je even de tijd voor nemen. Kom even tot rust. Kom even tot stilte. En misschien moet je het ook wel zo op onszelf toepassen. Dat we in onze jachtige maatschappij soms ook dat moment van afzondering en van rust nodig hebben om God tot ons hart te laten spreken. Dat het in de drukte en het tumult van onze wereld zo moeilijk is. Zelfs in de woestijn kan het heel erg druk zijn. En met alle zegeningen van internet en televisie en noem maar op, kan het heel erg luidruchtig zijn. Maar God spreekt, zegt 1 Koningen 19, met die stille, zachte stem. Niet in de donder en niet in de bliksem, maar met die hele zachte stem. Moet je even naar een plaats voor om dat te kunnen horen. En dan hoor je het. Derde. Je mocht ook manna meenemen voor je tentgenoten. Niet iedereen kon elke dag naar buiten. Maar dan mocht je verzamelen voor je broeder en je zuster. Wij mogen als het ware ook brengers en uitdelers van manna zijn bij de mensen om ons heen. En de broeders en zusters om ons heen aanmoedigen om met ons mee op zoek te gaan naar wie de Heer Jezus Christus is. Naar het echte voedsel wat in de woestijn onze honger kan stillen. En hoeveel mogen we dan? Nou, ook daar zegt Exodus 16 iets over. Van iedereen die neemt wat, maar niemand had tekort. Natuurlijk, we zitten allemaal anders in elkaar. De een wil dit en de ander wil dat. De een kan heel veel hebben en de ander heeft een 1 tekst genoeg. Het maakt niet uit als je met de Heer Jezus bezig bent. En als je hem zoekt, dan vind je hem. En dan wordt je hart gevuld. En dan heb je genoeg. Dan zul je geen honger hebben. Je zult niet te veel hebben en niet te weinig. Dus de belofte van God, als we de Heer Jezus zoeken en elke dag die weg met hem willen gaan. Oh ja, een dagelijkse activiteit. Dat manna was niet houdbaar, heeft u zich vast wel eens over verbaasd. Dat je, sommige mensen dachten, weet je wat, dan doe ik het vandaag en neem ik een dubbele portie en dan stop ik het in mijn tent. En hoef ik morgen niks te doen, kan ik uitslapen. En de volgende ochtend keken ze in een potje en dan bleek het beschimmeld te zijn. In zekere zin geldt dat ook voor geestelijk voedsel. God geeft voedsel voor een dag. En je kunt moeilijk zeggen van ik ga vandaag een uurtje extra bijbelstudie doen, of bijbel lezen, of met God bezighouden, en dan ben ik er een paar maandjes vanaf. De Heer God die zegt als het ware, dit mag een dagelijkse activiteit zijn, want elke dag heb ik wat nieuws voor jou, voor u, over de Heer Jezus, wat voedsel en kracht geeft en ons in staat stelt om die reis, die geloofsreis met God te gaan. Alleen die zevende dag hoefde dat niet. En daar kunnen we lang en kort over zijn, van waarom één dag niet en één dag wel. Misschien moeten we het maar heel praktisch toepassen. Is dat uiteindelijk, we moeten oppassen dat het geen werkinspanning gaat worden. Geen voorwaardelijke zegen. Het is niet zo dat God als het ware gaat zeggen, pas als jij 's ochtends je stille tijd hebt gehouden, dan ga ik je zegenen. Zo werkt God niet. Gods zegen is niet afhankelijk van wat wij doen en hoe goed we doen en wanneer we doen. Uiteindelijk, Gods zegen is afhankelijk van het feit dat hij ons wil zegenen. Dus ook het met de Heer Jezus bezig zijn, dat mag en het hoeft helemaal geen kramp te worden. We hoeven niet heel krampachtig elke dag een kwartier of een uur of wat dan ook daarvoor te kiezen. We mogen dat ook in vrijheid doen. Op een manier die past bij onszelf. Een manier die we samen met de Heer gaan ontwikkelen. En als laatste, dat de Israëlieten, die tekst citeerde ik al, die hebben het manna gegeten totdat ze kwamen in bewoond land. Totdat ze de Jordaan overtrokken en het geroosterde koren van het land gingen eten. En elke dag had God dat manna voorradig voor zijn volk. Elke dag had hij iets wat hij kon geven. En de Israëliet die het zocht, die mocht iets ontvangen. En ik denk dat ook belangrijk is voor ons, dat we mogen weten dat God elke dag voedsel voor ons heeft. Geestelijk voedsel. Waar 1 Korinthe 10 ook over spreekt, geestelijk voedsel en een geestelijke drank die God elke dag voor ons heeft, maar die ons de kracht geeft om die woestijnreis tot het einde toe te volbrengen. In afhankelijkheid van God en dat we mogen uitzien op dat wat hij straks voor ons in petto heeft. Mogen de geest van God ons daarbij vergezellen en ons de vreugde geven die hem kenmerkt. Amen.
Thank you.
256.
Trouwe God de Vader, aan het einde van, ja, toch weer een bijzondere dienst, Heer, waar we gewezen zijn op alles wat ons kan overkomen op onze woestijnreis. En dat is heel veel, Heer. En als de Israëlieten ons worden voorgesteld als een ontrouw volk, dan herkennen wij, denk ik, ik tenminste wel, mijzelf daarin. Maar daarbovenuit gaat, o God en Vader, alles wat u op die reis hebt meegegeven. En dat verheugt mij. Het is genoeg voor iedere dag. En ik weet ook, Heer, dat het onvruchtbare tijden zijn. Dat ik zelf dan niet dagelijks het voedsel neem. Maar Heer, ik kan u duidelijk zeggen, en ik mag het ook doorgeven, dat wanneer we nemen wat u ons geeft, elke dag opnieuw, Heer, dan vervult het ons hart en dan worden we er rijk van. En dan kunnen we de reis zonder vrees aanvaarden. Heer, dat hebt u ons vandaag meegegeven en dat danken we u voor. We hebben in de eerste dienst hebben we u geloofd en geprezen. En we willen u bidden voor het verder van de week, dat we onze woestijnreis niet alleen gaan, maar tezamen in vol vertrouwen met onze Heer. Bidden we u alleen uit genade om Jezus wil. Amen.
bedragen en ontvangen, dan denk ik van wow, oké, krijg ik dat gewoon. Ik vind dat echt een zegen. Ik zie het ook als een zegen en ik wil jullie heel erg bedanken. En niet alleen jullie, maar ook God die dit allemaal mogelijk voor mij maakt. Ik ben er nog niet, maar ik ga niet smeken. Dus jongens, heel erg bedankt. Heel erg bedankt en het gaat helemaal goed komen.
En wij wensen jou alvast een hele goede voorbereiding nog en een hele geweldige reis daar. Succes. Ja. Een paar dingetjes nog. Ik wens allereerst de kinderen in ons midden. Dit komend weekend, er zijn clubuitjes volgens mij. Heel veel plezier. Goede tijd samen. Zaterdagmorgen wordt hier schoongemaakt. En zondag nodigt de huiskring hier in Leeuwarden, waar Stijn en Rachel en anderen toebehoren, ons allemaal uit om samen te eten, samen te delen. Er kan van alles lekkers meegenomen worden om samen met elkaar op te eten. Bij mooi weer wordt er gepicknickt buiten en anders gebeurt het binnen, het eten met elkaar. Dan wens ik alvast iedereen een hele goede week. Maar de vinger gaat omhoog. Ja, ik ben het niet vergeten. Echt niet. Elsbeth, Jesse. Dus even kijken. Amalie heb ik gezien. Zouden jullie wat voor mij willen doen? En misschien zijn er nog een paar. Nee, jullie met z'n drieën. Zouden jullie voor mij alle kussens willen verzamelen? En heel netjes daarachter in de kast willen leggen? Ja? En de voetenbankjes. Als de ouderen die zelf mee willen nemen.